Vorige keer waren wij in Handelingen 2 bij de grote toespraak van Petrus ter opening van het seizoen, om zo te zeggen. Dat wil zeggen, de eerste gelegenheid waarbij openlijk het evangelie gepredikt werd, zoals Petrus dat zelf ook zegt. Het was hem geoorloofd vrijuit te spreken. Wat wij zien in die toespraak van Petrus en wat hij bovendien ook zegt, is dat door de opstanding van de Heer Jezus Christus God zijn beloften aan de vaderen gedaan vervuld, dan wel vervuld heeft, hoe je het maar vertalen wil. Want hij zegt, want u komt de belofte toe en uw kinderen en allen die verre zijn, dat was Handelingen 2 vers 39. En eerder sprak hij al over de belofte des Heilige Geestes in vers 33. En dat met de opstanding van Christus ook vervuld is de belofte van de komst van de Messias en hoe het allemaal heten mag, dat lijkt mij duidelijk. Het is ook wat de apostel Paulus herhaalt in Handelingen 13 in de eerste grote toespraak die wij van hem vinden. Dat namelijk God de beloften die hij aan de vaderen gedaan heeft, vervuld heeft aan ons, hun kinderen, toen hij Jezus verwekt heeft. Uit de dood wel te verstaan, en dat staat er ook uitdrukkelijk bij. Dat was Handelingen 13, vers 32. Tot zover merk je niets anders dan wat ik eerder gezegd heb, namelijk dat je in het Oude Testament pak een beet vier bedelingen hebt, en daarmee is het afgelopen, dan verschijnt de Messias, en dan komt de vijfde. En daarmee is de handvol compleet, het verhaal compleet, enzovoorts. Er zit echter nog meer aan vast. Dat blijkt echter pas hier, in het Nieuwe Testament namelijk. Want dan blijkt dat het een en ander toch niet meteen de voltooiing brengt van alles wat God beloofd heeft. Ik probeer het woord vervulling te vermijden, nu. Want Petrus en Paulus zeggen, God heeft het vervuld, klaar, uitpunt, einde van het verhaal. Het is maar de vraag wat je daar dan onder verstaan moet, maar daar wou ik het niet over hebben. Het gaat mij erom dat daarmee niet alles voltooid is. En dat hebben we vorige keer in Handelingen ook even aangehaald. Ik meen uit Handelingen 3. Nou, eerst uit Handelingen 2, want u komt de belofte toe en uw kinderen. Dat wil zeggen, dat gaat zo nog enige generaties door. En dat God nog niet zijn geest heeft uitgestort op alle vlees. Zoals Petrus het voorlas uit Joël 2, helemaal aan het begin van zijn toespraak. Ja, dat mogen duidelijk zijn. Die geest is uitgestort alleen op de Heer Jezus Christus. En vanaf dit moment, om zo te zeggen, vanaf hier vinden we dat die geest ook gegeven wordt aan een ieder die gelooft. Maar niet ieder gelooft. Sterker nog, er is maar een minderheid die gelooft, hoeveel het er ook waren. Want wij spreken dan naar onze maatstaven van één opwekking in Jeruzalem, om zo te zeggen. Er komen er duizenden zomaar tot geloof. Dat is sinds wereld niet meer vertoond, geloof ik, maar dat doet er nou niet toe. Dat is 100 jaar geleden. Maar het is niet alle vlees, zover is het nog niet. Begrijp je me niet verkeerd, ik zeg niet dat alle mensen behouden zouden worden. Ik zei dat er geen mensen meer zouden zijn leven die niet behouden zijn. Daar gaat het naartoe. Dat betekent in de praktijk, maar daar hebben we het later uitgebreider over, dat ongelovigen van de aarde uit deze wereld zouden worden weggenomen. Maar niettemin, er zou vervuld worden wat de Heer zei, ik zal mijn geest uitgieten op alle vlees. Dat is nog niet gebeurd, dat neemt nog enige tijd. Wat Petrus zegt is dus dat vanaf deze dagen die profetie in vervulling is. Dat wil zeggen, hij wordt vervuld. Maar dat is nog niet voltooid. Alleen, nou blijkt dat wij van doen hebben niet maar met 1/5 bedeling en dan zijn we bij de jongste dag. Maar er komt nog het een en ander meer. En dat is het grote onderwerp eigenlijk altijd geweest in het christendom. Dat wil zeggen, niet het grote onderwerp van de prediking, maar het grote onderwerp van de strijd. De discussie. Zo van, maar God had toch een koninkrijk beloofd, is dat dan al aangebroken? Zo ja. En waarom niet? Zoiets in ieder geval. ja, die problematiek wordt op veel verschillende wijzen onder woorden gebracht. Maar ik doe dat altijd maar laconiek. Want ja, ik heb er niet al te veel boodschap aan. De Bijbel zelf is daar niet twijfelachtig over hoe het een en ander in elkaar steekt. Kijk, wat wij zouden begrijpen is dat de essentie van wat God beloofd is de komst van die mens naar Gods beeld en gelijkenis. Maar u en ik begrijpen nu meteen dat je met zo'n opmerking meteen al heel die discussie lostrekt, hè? Want ja, de mens is toch geschapen naar Gods beeld en gelijkenis, hoezo moest er nog een komen? En het antwoord is ook rigoureus. De mens is niet Gods beeld en gelijkenis, hij zou moeten worden, was de bedoeling. En de vraag is wie die een is die als eerste Gods beeld en gelijkenis is onder de mensen. Nee, het is een onderwerp op zich natuurlijk in de loop der tijd geworden. Men heeft allerlei argumenten en filosofieën bij aangedragen. Daarom is het nu lastig om het even snel te bespreken. Maar ik doe het meestal toch maar even heel snel. Er staat van Adam dat hij een zoon kreeg, die heette Seth. En die was naar zijn beeld en gelijkenis. Dat is Genesis 5 vers 1, dat lijkt me duidelijk. Wij zijn beelddragers van Adam. Als je geen spiegel hebt, moet je het wel in de Bijbel lezen. Er zit niks anders op. Hè? Voor de spiegel kan je het zo zien, maar dat doet er nou niet toe. Maar in de Bijbel staat het gewoon in 1 Korinthe 15, nietwaar? Daar staat over ons als gelovigen, gelijkerwijs wij het beeld van de aardse mens gedragen hebben, van de eerste Adam namelijk, zo zullen wij, omdat wij leden zijn van het lichaam van Christus, omdat wij tot de gemeente behoren, zo zullen wij ook het beeld van de laatste mens, van de hemelse mens, van Christus, dragen. En zo worden wij zijn beeld gelijkvormig, en dat kan alleen omdat we dat niet waren. Moeilijker is het niet. Het is gewoon hoogmoed van de mens die zegt, al wat God gesproken heeft zullen wij doen, maar het is ook hoogmoed van de mens die zegt, wij zullen dat koninkrijk van God wel op aarde bouwen en vestigen, dan kan hij er zo instappen als wij het voorbereid hebben. Heel gangbare christelijke opvatting overigens, hè. Maar het is ook hoogmoed van de mens die zegt, wij zijn beelddragers Gods en we zijn de kroon der schepping en hoe het allemaal maar heten mag. En God heeft ons heel de aarde onderworpen om daarover te heersen. Oh ja, waar staat dat? Dat staat over Christus. Alleen Genesis 1 en wat uitgebreid herhaald in Psalm 8 enzovoorts. De beloften God zijn dat hij een mens, minstens één, staat trouwens ook in het enkelvoud in Genesis 1, laat ons een mens maken, er staat gewoon laat ons Adam maken hoor, maar goed. Naar ons beeld en gelijkenis, 1, in het enkelvoud, dat het achteraf blijkt om een hele mensheid te gaan, dat is ook inderdaad zo. Maar oorspronkelijk is het enkelvoud. En precies dat is gebeurd in de opstanding van Christus, want sinds en op grond van zijn opstanding is Jezus van Nazareth, de zoon van David, beelddrager Gods. Volgende vraag, die ook nooit iemand stelt, is wat is dat eigenlijk, beelddrager Gods? Hebben we die vraag al eens gehoord? Ik ook niet. Toch is dat een goede vraag. Wat is dat eigenlijk, beelddrager van God? En het antwoord is er ook, het is makkelijk genoeg. De beelddrager van God is degene die men ziet, die men waarneemt als God verschijnt. Want God is de onzienlijke, de onkenbare. En voor de gelegenheid maakt hij zich bekend. Verschijnt hij, om zo te zeggen. En dat heet, die verschijning heet het aangezicht Gods. Het heet ook Gods achterste delen. In de zin van buitenste delen. U weet misschien dat er van Mozes staat dat hij Gods achterste delen gezien heeft. Ik vind het altijd een wat komische uitdrukking eerlijk gezegd. Maar goed, het heet het aangezicht des Heren, of het aangezicht, en aangezicht, dat woord panim, dat kennen wij, nee, enkelvoud. Wij kennen het trouwens in het Jiddisch min of meer, hè, dan is het ponem in het Amsterdams, Jiddisch. Het is de buitenkant, het oppervlak van iets, ook van de zee bijvoorbeeld. Nou goed, dus de buitenkant, dat is het beeld. Het beeld Gods. En als van Christus staat dat hij, van de Heer Jezus, Jezus van Nazareth, staat dat hij is beeld Gods, wil zeggen dat als God verschijnt daar de Heer Jezus. That's it. En als in het Oude Testament God verschijnt, meestal wat vaag, maar soms ook heel concreet in de gedaante van een man, dan wordt hem gevraagd wie hij is, of hoe hij heet dus maar, hè. En dan is het Jehovah, of soms iets korter, of soms uitgebreider, uitgebreider toelichting eigenlijk op een en diezelfde naam. Kortom, het beeld Gods, het aangezicht Gods, is die figuur die in het Oude Testament verschijnt als de engel des Heren, te vertalen als engel namelijk de Heren, want het is een zogenaamd verklarende genitivus. Genitivus, dat is geen ziekte. Dat is de tweede naamvalsvorm. Dat is grammatica, maar goed. Kortom, als nu de Heer zou verschijnen, verschijnt daar dus nog altijd degene wiens naam is Jehovah. Maar, want Jehovah is de naam van het beeld Gods. Zie? En daarom is de naam Jehovah gegeven, de titel Jehovah gegeven aan de Heer Jezus. En dat is precies wat Peter zegt in Handelingen 2. God heeft hem tot Jehovah en Christus gemaakt. Ik heb het kort geleden voor het eerst nagekeken in de Hebreeuwse vertaling van het Nieuwe Testament. Dat weet u toch, het Nieuwe Testament, dit is Grieks, hè? Goed. En die heeft men natuurlijk in allerlei talen vertaald, waaronder naar het Nederlands en naar het Gronings en het Fries en wat het maar was. West-Fries niet, geloof ik, hè? Toch? Maar in ieder geval ook naar het Hebreeuws. Daar heb ik even nagekeken wat er staat in Handelingen 2 vers 36. En er staat natuurlijk Adonai. Maar dat had eigenlijk gewoon Jehovah moeten zijn. Maar ja, die naam gebruikt men überhaupt niet meer. Hè? Daar nemen de Joden aanstoot aan die naam. Want ze houden er niet van dat God verschijnt, denk ik. Of zoiets. Dat proberen ze ten koste van alles te vermijden. Ik heb eerder ooit een keer nagevraagd in Jeruzalem aan iemand die zei, nee, we hopen ook dat hij niet, wij weten dat hij komt, geloven wij, maar we hopen dat hij niet komt, want als hij komt, verwoest hij Jeruzalem. Voorkomen bijbels. Maar goed, dat even terzijde. Maar die naam had er moeten staan. Een naam boven alle naam heette de Filippenzen. En daar is niks moeilijks aan. Om dat te begrijpen. God heeft beloofd, wat heeft hij beloofd? De uitstorting van de Heilige Geest, maar de Heilige Geest is Christus. De kans van Christus, maar dat is Christus. Dat is makkelijk genoeg. Een nieuw verbond. Maar de middelaar van het nieuw verbond is Christus. Een hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Huh? Maar dat is Christus. Enzovoort. Een zoon van David, die een onwankelbaar koninkrijk zou hebben. De stoel zijns koninkrijks zou niet wankelen tot in eeuwigheid, 2 Samuel 7. Maar dat is Christus. Dus al die beloften God, zoveel als er zijn, daar ben ik ongeveer de vorige keer mee geëindigd, meen ik. Zoveel beloften Gods als er zijn, die zijn in hem, ja, en zijn in hem. Amen. Dat wil zeggen, in hem liggen al die beloften Gods vast. Nou goed. En dus kan Peter zeggen, God heeft zijn belofte, of dan wel beloften, zoals Paulus het zegt, vervuld. Want die Messias is verschenen en dus nieuw verbond is aangebroken. Er is een hoge priester naar de ordening van Melchizedek, wat dat ook wezen mogen, want dat schijnt niemand te weten. Dat is geheim of zo. Kortom, God heeft zijn beloften vervuld. Daarna worden die iets praktischer. Want als het dan zo'n koninkrijk is, waarom zien wij er dan nog niks van? Dat is een goede Bijbelse vraag. Want die vraag wordt in de Bijbel ook gesteld. Althans, er wordt vastgesteld dat wij het nog niet zien. Nog niet zien. Dat komt dus pas later. Dat is Hebreeën 2, met name, maar eigenlijk al gewoon in Matthäus 13 enzovoorts. En zo zijn er nog wat dingen, want die Messias, laten we zeggen de profeet als Mozes, want we hebben er nog een paar vergeten natuurlijk van die beloften, die profeet als Mozes, naar wie men zou horen en die alle dingen zou verkondigen, die profeet als Mozes zou alsnog Israël verlossen, uitleiden uit de volkeren en brengen naar het beloofde land. Dat is tot in onze dagen niet gebeurd. Al zijn er natuurlijk die beweren dat die verzameling Joden in de zogenaamde staat Israël, dat dat de vervulling is van Gods belofte. Dat is niet zo hoor. Het is zelfs andersom. Het is in strijd met Gods wil. Kan het ook niet helpen. Dat is wat de Bijbel zegt. En hoe een ander daarover denkt, ja sorry, daar hebben we weinig mee van doen, lijkt mij. Het gaat om wat Gods woord ons daaromtrent openbaar. Kortom, dat moet dus nog gebeuren. En nog zo het een en ander. En de ontwikkeling van deze dingen, dat wil zeggen de uiteindelijke voltooiing van al wat de profeten gesproken hebben, dat wacht nog voor een belangrijk deel op de toekomst. En dan blijkt dat we niet maar die ene vijfde bedeling hebben, maar dat we er nog drie hebben zelfs, hè? Nummer 5, 6 en 7 blijkt achteraf. Zie? Niettemin blijft het zo, we hebben de oudtestamentische tijd en omstandigheden, inclusief vier verschillende bedelingen feitelijk, tot aan de dood en opstanding van Christus in elk geval. En daarna begint de nieuwtestamentische tijd, maar de nieuwtestamentische tijd is eeuwig. Zodat je toch bij die vijfde de eeuwigheidssituatie min of meer bereikt hebt. Ik bedoel, onder het oude verbond is alles vergankelijk sowieso, maar het nieuwe verbond per definitie blijft altijd. Gij zijt priester, Psalm 110, gij zijt priester in der eeuwigheid. Hoe lang? Eeuwiglijk en altoos heet het dan bij gelegenheid. Hè? Gij zijt priester in de eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. En bovendien, de Heer zou een nieuw verbond maken ter vervanging van het oude verbond dat verbroken was. Jeremia 31. En dat nieuwe verbond zou definitief zijn. Zou niet gebroken kunnen worden. Enzovoorts. Herinnert u zich trouwens nog, want terwijl ik dat zeg, denk ik daar dan aan, hè, dat Mozes die twee stenen tafelen kreeg, en toen hij beneden aan de berg kwam, toen, nou laten we maar gewoon zeggen, hij smeet ze kapot, daar kwam het tot neer. Toen zag je de afgoderij van het volk rondom het gouden kalf enzovoorts, de overblijfselen daarvan, heb ik laatst nog foto's van gezien. Maar goed, gaat de volgende reis naartoe. Helemaal niet. Kun je niet komen, het is in Saudi-Arabië. Midian. Maar goed, dat doet er nou niet toe. Maar hij smeet ze kapot en toen zei de Heer tegen Mozes ongeveer dit. Hij zei nou, sorry Mozes, maar het was ook nog garantie. Kom maar terug, dan maak eerst een kist, een houten kist. Dan krijg je een nieuw stel, stenen tafelen. En die moet je dan bewaren in die kist. Later blijkt de kist overtrokken te zijn met goud. Ik zeg het expres zo kort, want dat maakt het nou juist zo'n mooi verhaal. Later blijkt de houten kist blijkt overtrokken te zijn met goud. En blijkt bovendien een massief gouden deksel te hebben. En wordt dan niet meer kist genoemd, want dat is niet eerbiedig genoeg. Sindsdien noemen wij het een ark. Dat is een kist, maar goed, dat maakt niet uit, hè. Een ark, en we noemen het de ark des verbonds, omdat de woorden des verbonds daarin bewaard werden. Maar de ark des verbonds, het meest heilige voorwerp van Israël, is een type van Christus. Die immers het woord van God is, zei Johannes met zijn metaforen. Maar goed, in wie het woord Gods en daarmee de belofte Gods ja en amen zijn. Die tweede stelstenen tafelen in de gouden ark des verbonds is een beeld van het nieuwe verbond. De eerste stel was al lang kapot gesmeten. Hoor je later nooit meer wat over. Hebben die nog? Terwijl het oude verbond nauwelijks in werking is, wordt dus eigenlijk al het nieuwe verbond geïllustreerd. Het zal blijvend zijn. En die gouden kist is gewoon de opgestane Christus. Eerst hout, dat is in zijn incarnatie, zijn menswording om zo te zeggen. En daarna overtrokken met goud is een beeld van zijn opstanding uit de dood, uiteraard. En het massieve deksel is het verzoendeksel met de cherubim, is een uitbeelding van de hoge hemelse positie van Christus. In wie het woord Gods bewaard wordt. Eigenlijk is het in zijn gehele uitbeelding van het geloof van Jezus Christus. Maar die is misschien te moeilijk om het zo te zeggen. Maar zo is het ongeveer. Maar goed, de komst van Christus, de opstanding van Christus, brengt niet de voltooiing van al wat God gesproken heeft. Maar niettemin, wij kennen die hoge priester en koning van het nieuwe verbond, dus het nieuwe verbond is aangebroken. Daar hoeft geen discussie over te bestaan. De vraag zou alleen kunnen zijn, maar heeft hier eigenlijk al niks meer mee van doen. De vraag namelijk zou kunnen zijn, maar wie heeft er deel aan? Maar ja, die vraag had je al moeten stellen voordat het aanbrak. Als u begrijpt wat ik bedoel. Wat kun je los daarvan bespreken? Dat is een ander ding. Het gaat om wat is dat nieuwe verbond precies, namelijk wie zullen er deel aan hebben. Een heel andere vraag is, en wanneer brak het aan of zal het aanbreken of wat dan ook. Zie? Maar je moet eerst vaststellen dat het nieuwe verbond gesloten zou worden met en ieder die gelooft. Logischerwijze. Met een ieder die het woord aanvaardt. Aanneemt, heet zoiets, hè? Dat is geloof immers, vertrouwen op wat gesproken is door iemand anders, volgens het Nederlandse woordenboek. Maar ook in de Bijbel uiteraard, hè? Er wordt gesloten met een ieder die gelooft. Zo goed als het oude verbond ook alleen gesloten werd met degene die zeiden, al wat de Heer gesproken heeft, zullen wij doen. Toch? Dat konden zij niet, daarom hebben zij dat verbond en daarmee hebben zij dat verbond verbroken. Dat is Jeremia 31, wat letterlijk staat, enzovoorts. Maar nieuw verbond is net zo goed alleen bestemd voor degenen die er zich aan onderwerpen, die het aannemen, kortom, die geloven. En vandaar de prediking van dat nieuwe verbond, dat heet de prediking van de blijde boodschap. Namelijk dat het verbond is aangebroken, het is altijd een oproep om te komen tot geloof. Is dat nieuwe verbond in werking? Ja, wij zijn waarachtig wel. Iemand zei, ja, maar het was toch beloofd aan Israël en wij zijn toch niet Israël? Er is aangekondigd dat de Heer dat verbond met Israël zou sluiten, maar mijn Bijbel leert dat God dat verbond sluit met alle volkeren. Voor zover men gelooft en voor zover men niet gelooft, zal men uit zijn volk uitgeroeid worden. Er is echt niks moeilijks aan. En ik zeg maar weer wat ik veel vaker zeg, als je kunt aantonen dat bijvoorbeeld Jeremia 31 zegt dat de Heer zijn nieuw verbond zou sluiten met Efraïm en met Juda, dus zeg maar met de 12 stammen van Israël, volledigheidshalve, dan heb je daarmee niet aangetoond dat hij het niet zou sluiten met anderen. Toch? Als in de Bijbel staat dat verwoest zijn geworden Sodom, Gomorra, Adama en Zeboim, staat er niet in de Bijbel dat er niet nog meer steden verwoest zijn geworden. Dus als we er meer vinden, kan dat heel goed. Dat is niet in strijd met de Bijbel. De Bijbel noemt alleen maar die vier. Toch? Zeg ik niet dat de Bijbel leert dat het er meer waren. Spreek daar gewoon niet over dan. Je moet geen conclusies trekken uit dingen die er niet staan. Zo werkt dat nou eenmaal, hè? Nou, hoe dan ook. Een nieuw verbond is aangebroken. Bovendien is dat niet afhankelijk van of er wel iemand is die erin gelooft. Het is afhankelijk van of die hoge priester als zodanig in functie gesteld is, die middelaar van het nieuwe verbond. En dat is gebeurd. Men leest de Hebreeënbrief uiteraard. Die zegt, toen God de Heer Jezus uit de dood opwekte, werd hij aangesteld tot hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En dus, als priester en middelaar, borg staat er ook nog, van een beter verbond. Van toekomende goederen, dat wil zeggen beloofde zaken, enzovoort. Dus is het nieuwe verbond in werking. Wie heeft er deel aan, denkt u? Israël? Onder het nieuwe verbond staat dat de Heer God zou de zonden niet meer gedenken. En hoe zit het met Israël? De Heer zal wel degelijk gedenken en zal een oordeel over hen brengen. In de zogenoemde grote verdrukking. Dat is in de volgende bedeling. Dus daar hebben wij het nog wel een keer over. Wie dan, als het niet Israël is, wie heeft er dan deel aan het nieuwe verbond? Ik wil zeggen, makkelijk in ieder die gelooft. Bovendien, wij zijn gekomen tot geloof in en tot aanvaarding van de Heer Jezus Christus. Van wie? Van degene van wie de Bijbel zegt dat hij is hogepriester naar de ordening van Melchizedek. Het is nog sterker eigenlijk, de Bijbel noemt ons leden van het lichaam van hem, die hogepriester naar de ordening van Melchizedek is, die de middelaar is van het nieuwe verbond. Hebben u en ik dan deel aan het nieuwe verbond of niet? Maar aangezien die hogepriester ook koning is, Melech Tzadik, Melchizedek, de rechtvaardige koning, hogepriester naar de ordening van Melchizedek, is hogepriester volgens de normale regel, namelijk de hogepriester is koning en de koning is hogepriester. De uitzondering is onder de wet van het oude verbond, want daar werden koningschap en priesterschap van elkaar gescheiden. De norm is dat de priester is koning en de koning is priester. Denkt u maar aan de schoonvader van Mozes, Jethro, priester van de Midianieten. Hij was koning van de Midianieten en zijn naam Jethro betekent ook gewoon kroon. Dat hij een type is van Christus trouwens, dat is waar hoor, maar ik wil dat liever niet beargumenteren. Nu kom ik te ver buiten mijn onderwerp. Maar dat is hij wel. Een hoge priester, maar niet eens een Israëliet. Hoge priesterschap en koningschap buiten het officiële Israël. Maar die zich wel degelijk bemoeit met de gang van zaken in Israël via zijn schoonzoon Mozes. Dat is een zijlijn, dus als je het niet begrijpt, vergeet het dan maar weer. Maar Christus is gewoon eerstgeborene en dus hoge priester en dus koning. Wij hebben deel aan de hoge priester, dus hebben wij deel aan het nieuwe verbond, leven daaronder en dus gedenkt hij onze zonde niet meer. Maar als dat zo is, wel dan hebben we dus ook deel aan de koning. Met zijn eeuwig koninkrijk. En dus is dat meteen het einde van de hele vraag, is dat koninkrijk al aangebroken? Dat God belooft had. Het antwoord is ja, wis en waarachtig, want wij kennen Jezus Christus met eer en heerlijkheid gekroond. Hebreeën 2, Psalm 8 trouwens, maar daar komt het uit. Wij kennen hem, wat is het, Matthäus 26 of zoiets. Hem is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Is het koninkrijk dan aangebroken of niet? Psalm 110, gij zijt priester in de eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. Dat is vers 4. Vers 1 zegt, zit aan mijn rechterhand. Dat wil zeggen op de allerhoogste troon. Is hij dan koning of niet? Of moet hij nog meer verhoogd worden? Natuurlijk is dat koninkrijk aangebroken. Dat is Bijbels. Dat wij het niet begrijpen en weer dat wij het niet zien. Oké, dat is een ander aspect van het verhaal dan. Maar dit staat aan vast. Alleen je zit altijd met die mensen die zeggen wij zien het niet, dus is het niet zo. En probeert men dat koningschap van Christus weg te redeneren. En bestaat er ook een theorie die zegt hij is helemaal geen koning. Dat komt pas bij zijn wederkomst. En hij is geen hoge priester. Want dat zou hij zijn voor Israël. Men bedoelt uitsluitend voor Israël. Maar dat is onbijbels. Men zegt hij zou hoge priester zijn. Maar dat heeft te maken met Israël. Priesterschap Israël. En Israël is nog niet tot bekering gekomen. Dat komt pas in de toekomst. Dus dat nieuwe verbond het is ook voor de toekomst. En als je vraagt wat wij dan gekregen hebben van de Heer. Dan weet men het eigenlijk niet. Nou nee, ik heb het een keer, broeder, eerlijk waar, ik heb het een keer horen beschrijven, en niet één keer trouwens. Ik heb het een keer horen beschrijven als, de positie van de gemeente heeft niks te maken met welke oud-testamentische belofte dan ook. Het heeft niks te maken met vervulling van profetisch woord. Het staat absoluut op zichzelf. Het heeft niks te maken met oude verbond of nieuw verbond. Het heeft niks te maken met hoge priesterschap van Christus of koningschap. Het staat er totaal los van. Het is een intermezzo. Een parenthese, weet u nog, in de heilsgeschiedenis, kortom, het is van totaal andere aard, heeft er niks mee te doen. Maar als wij weten willen wat dan over ons gaat en wat op ons van toepassing is in de Bijbel, Ze hebben wij dus niks meer. En zie daar het resultaat van wat de duivel bedoelde. Hij neemt ons de hele Bijbel af. Nou ja, men zegt dan, er zijn nog 3 brieven die gaan dan over ons. Dat heb ik een keer uitgetest, ergens, in een klein plaatsje waarvan ik de naam niet zal noemen, omdat het Hippolytus Hof was. Ik weet het nog als de dag van gisteren, maar het was heel lang geleden. Ja, oh, jullie kennen het. Nou, ik weet het nog heel goed. Denk ik, ze dachten dat ik dit soort opvattingen erop nahield, omdat het altijd over mij verteld werd, al jaren tot vandaag. Ik denk, nou goed, dan word ik in dat soort kringen uitgenodigd, dan vooruit. Maar het kan wel 30 jaar geleden zijn, hoor. In ieder geval minstens 25, maar ik denk langer. En toen heb ik gesproken over de Efezebrief. Dat is goed, want het is een van die 3 brieven die dan nog over ons zou gaan. En toen heb ik gedemonstreerd dat wat daar ook in staat, dat het allemaal ontleend is aan het Oude Testament. Dat citaten zijn uit het Oude Testament enzovoort. De avond eindigde in ruzie. Ja, en ik ben er nog blij mee dat het zo eindigde. Er is in ieder geval vastgesteld dat ik die dingen in ieder geval niet geloof. Want zo zit het niet in elkaar. Wat wij moeten leren verstaan is simpelweg dit, dat sinds de opstanding van Christus het nieuwe verbond met alles erop en eraan, inclusief dat koninkrijk enzovoorts, is aangebroken omdat het niet vast ligt in ons, niet afhankelijk is van of het Joodse volk al of niet tot geloof komt of gekomen is. Het ligt vast in de opgewekte Christus. Hij is de norm. Hebben we die? Maar dat is een historisch feit. En wij hebben aan hem deel worden aan hem toegevoegd. Hoe dan ook. Daarna is het zo, en nu zeg ik dat zo maar gewoon met algemene termen. Daarna is het zo dat inderdaad niet het koninkrijk, maar de openbaring van het koninkrijk van Christus op aarde nog enige tijd duurt. Nou, niet lang meer natuurlijk, de meeste tijd zit er ongetwijfeld wel op. Hè? Want dat wacht op de bekering van het Joodse volk. Dan kun je lang wachten, zei iemand. Dat is ook waarschijnlijk zo, maar de Heer heeft nog een methode achter de hand. Geen prettige, maar indien niet goedschiks, dan kwaadschiks. De Heer is geduldig, de Heer is langmoedig over ons, zei Petrus. En hij beschrijft, Petrus beschrijft daarmee in 2 Petrus 3 onze tegenwoordige tijd, vanaf de opstanding van Christus tot en met heden blijkbaar. Hij zegt, de Heer is langmoedig over ons, niet willende dat enige verloren gaan, maar allen tot bekering komen. En daarna zegt hij, acht de langmoedigheid onze Heeren voor zaligheid, zoals ook Paulus dat geschreven heeft. Let op, niet andersom. Paulus heeft dat geschreven en, oh ja, op Petrus heeft er ook nog wat over gezegd. Petrus zegt, ik vertel het je nu, maar Paulus heeft daar ook over geschreven. En hij zei bovendien, niet maar in 3 brieven, maar in alle brieven. Ik zat erbij, 2 Petrus 3, lees het maar na, gelijk daarvan, in alle brieven, welke ongeleerde mensen verdraaien tot hun eigen verderf. Men klungelt er wat mee om, zei Petrus. Maar de Heer is langmoedig tot in onze dagen. Maar het hele punt is dat ooit een keer daar een einde aan zal komen. En dat de Heer dus in zal grijpen. En daarmee begint, ik zeg het nu wat helemaal in het algemeen, later zeg ik het wel gedetailleerder, maar daarmee begint feitelijk de volgende bedeling. Waarin oordeel gebracht zal worden over alle volkeren. Dat wil zeggen, dat wordt verhevigd aan hen het evangelie gepredikt. Maar niettemin gepaard gaande met wat de Bijbel noemt benauwdheid, verdrukking en zelfs de grote verdrukking. Erop uitlopend dat degenen die niet horen wilden naar de boodschap die wel degelijk gepredikt is, zullen worden weggenomen. Zoals in de dagen van Noach. Als u niet weet waar ik het over heb, maak notities. U moet het toch zelf in uw Bijbel lezen. Hè? Matthäus 24. Zoals het was in de dagen van Noach, zo zal het zijn in de toekomst van de Zoon des Mensen. Dat wil zeggen, men leefde maar een eind aan. Populair gezegd. En men bekende het niet totdat er vloed kwam en hen allen wegnam. Alzo zal het zijn in de toekomst van de Zoon des Mensen. Hoe? Nou, u weet wie er weggenomen werd in de dagen van Noach, in de zondvloed. De goddelozen staat er. Nou, dat is wat gebeurt ook in de dagen van de wederkomst van Christus. Het eindigt met het wegnemen van de aarde, en niet naar de hemel uiteraard, maar de andere kant op. Het wegnemen van de goddelozen van de aarde en wel naar het dodenrijk op zijn minst. Hebben we die nog? Dan hou je vanzelf alle gelovigen over. En dan is vervuld wat de Heer zei, ik zal mijn geest uitstorten op alle vlees. Hebben we die nog? Daar gaat het naartoe. En in onze dagen is het heel langmoedig. Dat wil zeggen, hij is gezeten aan de rechterhand. God zegt Hebreeën 2. Hebreeën 2 zegt ook dat het in overeenstemming is met Psalm 8, waaruit uitgebreid geciteerd wordt. En daarover staat dan dat hij is, vers 7 van Hebreeën 2, dat hij met heerlijkheid en eer is gekroond en dat hij is gesteld over de werken van Gods handen, onder verwijzing naar Psalm 8 en via Psalm 8 naar Genesis 1 gewoon, hè? Hebreeën 2. Vers 8. Alle dingen hebt gij onder zijn voeten onderworpen. Dat is nog letterlijk uit Psalm 8, waar het gezegd wordt over de Zoon des Mensen, dan wel over de mens, in terminologie die aan Genesis 1 ontleend is overigens, maar daar heb ik het me verder niet over. Alle dingen hebt gij onder zijn voeten onderworpen, dat is dus al gebeurd. Elders heet het dat de hele aarde is geworden tot voetbank zijner voeten enzovoort. Efeze 1 zegt het ook met dezelfde woorden. Nou goed, ga ik verder niet op in. En daarna staat er aan het eind van dat vers, doch nu zien wij nog niet, doch nu zien wij nog niet. Dat wil zeggen, wij zullen dat wel zien, maar we zien het nu nog niet. Dat hem alle dingen onderworpen zijn. Wat wij wel zien, met een ander woord voor zien overigens, maar wat wij zien, meer overdrachtelijk, is Jezus met heerlijkheid en eer gekroond. Enzovoorts. Dat wil zeggen, alle dingen zijn zijn voeten onderworpen, maar wij zien het niet. Waarom zien wij het niet? Nou ja, dat is geen strikvraag. Dat is makkelijk genoeg. Waarom zien wij het niet? Omdat hij zelf er weinig mee doet, met dat hem alle dingen onderworpen zijn. Het betekent dat hij het recht, de macht heeft, beide. Het recht, de macht, de kracht ook, om er wat aan te doen in alle dingen. Alle dingen is gewoon tapanta, het heelal, hè? Dat weet u, hè? Alleen hij doet het niet. Doet hij dan niks? Jawel, hij maakt van zijn macht wel degelijk gebruik, maar niet ten volle. Hij heeft andere plannen. Als u begrijpt wat ik bedoel. Hem is gegeven alle macht, maar waarom zou u die meteen gebruiken? Je kunt vragen waarom zou u die niet meteen gebruiken, maar ik bedoel maar onder aandacht te brengen dat hij niet noodzakelijk alles doet wat hij zou willen doen of zou kunnen doen of wat dan ook maar. Toen vroeg ik het aan Jacobus, ik aarzelde, ik wilde zeggen, toen vroeg ik het aan zijn broer, maar was misschien toch niet helemaal gepast, maar vooruit. In Jacobus 15, weet u wel? In Handelingen 15 moet ik zeggen, sorry. Het was Jacobus namelijk, maar het is in Handelingen 15. Die zei, God roept zich eerst een volk uit de heidenen voor zijn naam. U moet zich voorstellen, hem is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En daar zit hij dan op de troon. Bij wijze van spreken, niet om te spotten, maar gewoon om het u voor te stellen. He? Daar zit hij dan op de droom, met alle macht. En daar denkt hij, wat zal ik nu eens gaan doen? Nou is dat overdreven als ik het zo zeg. Want hij had al beloofd, van tevoren. wat hij zou gaan doen. Eerst. Wat zou je ook alweer gaan doen als hij uit de dood zou zijn opgewekt? Wat zou je gaan doen? Ik heb het hier al veel vaker onder woorden gebracht, dus dat moet je langs van het weten. Wat zou hij doen nadat hij zou zijn opgestaan uit de dood? Hij zou de lof Gods, de heerlijkheid Gods, de naam Gods verkondigen te midden van een grote gemeente, namelijk aan zijn broederen. Niet aan alle mensen, aan zijn broederen. Niet aan alle mensen, aan de gemeente. U weet wel, Psalm 40. Voor trouwens hier, wat zeg ik toch? Het wordt hier in Hebreeën 2 een paar versen verder gezegd. Vers 12. Ik zal uw naam aan mijn broederen verkondigen. In het midden der gemeente zal ik uw lof zingen. En wat karig hebben de vertalers, of wie het maar waren, er slechts een verwijzing naar Psalm 22, vers 23 bijgegeven. Maar het hadden wel meer versen uit diezelfde psalm kunnen zijn en nog heel wat andere versen uit andere psalmen. En dat is wat hij doet. En Jacobus zei, hij roept zich eerst een volk uit de heidenen voor zijn naam. En daarna pas gaat hij verder met de openbaring van zijn koninkrijk. Hij heeft macht over alle volkeren. Daarom heeft hij ook de macht om uit al die volkeren één volk te verzamelen voor zijn naam. En dat is wat hij doet. Hij heeft ook geen haast. Waarom? Hij is langmoedig. Hij wil dat men allen, zegt Petrus, hij is langmoedig, niet willende dat de enige verloren gaan, maar allen tot bekering komen. En in afwachting daarvan verzamelt hij zich een specifiek volk. Is dat een ander soort werk? Nou nee, eigenlijk niet, want wat hij doet is gewoon aan een ieder die gelooft de Heilige Geest geven, eeuwig leven geven, dus zijn leven geven, en dat is het dan. Maar aangezien het koninkrijk op aarde als zodanig zal beginnen, en dus zal geopenbaard worden, opgericht, gevestigd worden, op aarde zal beginnen, in ieder geval bij zijn eigen stam, namelijk het Joodse volk, bij Juda, dan wel bij zijn eigen volk, namelijk heel Israël, is alles wat tot nu toe tot geloof komt uit alle volkeren, inclusief uit Juda en de overige stammen van Israël, prematuur. Een beetje voorbarig. Want het koninkrijk wordt pas, krijgt op aarde pas gestalte, vorm, uiterlijk gelaat, heet dat. Waar was dat? Lucas 19? Nee, ik geloof niet. Moet ik even opzoeken waar het staat. Toen de Heer zei, het koning, als men zegt, zie hier het koninkrijk of daar, hij zegt, dan is het niet, want het koninkrijk komt niet met uiterlijk gelaat. Het koninkrijk is in uw lieden, als het komt. Dus in het begin. Snap u wel? Maar in de wereld met uiterlijk gelaat is het niet. Dat zou beginnen bij bekering van Israël, terugverzameling van Israël onder leiding van de Messias, de zoon van David. En zolang Israël als volk nog niet als volk officieel de naam des Heren heeft aangeroepen, wordt het koninkrijk dus niet openbaar. Maar daarom bestaat het wel, want de koning is gekroond en zit aan de rechterhand Gods enzovoorts. En wij gaan tot die koning. We hebben deel aan die koning. En dus zijn wij per definitie eerstelingen, dan wel eerstgeborenen van dat koninkrijk. Of van dat nieuwe verbond. Of van de nieuwe schepping, kan ook. Wat je maar wil. Eerstgeborenen zijn wij daarvan. Eerstelingen. Ik wil het nog anders zeggen. Voordat dat koninkrijk daadwerkelijk van kracht wordt op aarde als zodanig, stelt de Heer eerst, of verzamelt hij eerst, zijn regering. Zijn raad van oudsten. Wie was het ook alweer die zei tegen Mozes, je moet zo'n raad van oudsten instellen? Ja, het was eerst Jethro, daarna was het de Heer zelf die het zei, maar het is dus hetzelfde. Jethro, die koning en priester van het buitenland. Hebben jullie nog? Van de andere kant van de kloof. Maar goed. Uit Midian. Nee, goed, daar hebben we het dus over. Dat is de situatie in onze dagen. Kijk, het is de situatie van David, maar dat heb ik geloof ik ook wel eens vaker verteld. Het is de situatie van David die tot koning gezalfd is en dus is hij koning. Daar weet de rest van Israël niks van, maar het is wel gebeurd. Samuel wist het, David wist het, zijn broers wisten het. En dat stelletje ongeregeld dat met hem meeging, weet u wel, en met hem woonde waar het maar was in Engedi. Of was het Adullam, en waar het maar was daar, weet u wel. Die wisten het wel. En ze erkenden David als koning en David oefende ook macht over hen uit, uiteraard. Maar in de praktijk was het zo dat zij voorbestemd waren om deel te hebben aan de openbaring van zijn koninkrijk. Ze kregen de baantjes. Waarom? Omdat ze eerstelingen waren. Logischerwijs, ze hadden oudere rechten. Weet waarom ik grijs? Omdat ik nu denk, zouden ze een vakbond gehad hebben. Maar ja, dat is allemaal weer aan. Kan ik ook niet helpen dat ik dat denk. Maar goed, dat is tamelijk verlammend. Maar ik bedoel, dat is toch degene die al langs bij die baas zijn enzovoort. Zo werkte dat nou eenmaal, hè? Nou goed. En dat is de situatie feitelijk van onze dagen. En het wachten is op de dood van Saul. Het wachten is op het eind van het judaïsme, van het jodendom. Dat men eindelijk dat hele systeem loslaat, dat dode systeem. Ik wou zeggen met alle respect, maar dat lieg ik ook als ik dat zeg. Nee, ik respecteer het wel. Wij waren, het even, 2 weken terug waren we daar, hè, op de donderdag. Daar waren we ongeveer wel bij de klaagmuur, zal ik maar zeggen. Bij die orthodoxe joden daar. En dan gedraag ik me heel netjes. Dat wel. En netjes goed op, maar die had ik altijd op, dus dat gaf niet. En dan heel stil, en dan loop je er tussendoor en zo. Nou, zoveel respect heb ik voor mijn medemens nog wel. Maar als je ziet wat daar gebeurt, dan verlies je heus alle respect, lijkt mij. Of je ziet niet wat er gebeurt, dat kan ook. Wat gebeurt er dan? Niks. Men doet maar wat. Als ze merken dat je naar ze kijkt, naar die orthodoxe joden, dan gaan ze niks. Enzovoort. Hè. En dan kijk je de andere kant op. En ik heb zelfs, we hebben zelfs nog een foto gemaakt van een die er in die synagoge, bij de, weet, kent u de situatie, bij de klaagmuur, ga je in het hoekje, de poort door, de vrouwen mogen niet, zuster, maar de mannen mogen er wel, ga je naar binnen, dat is officieel een synagoge, en daar zitten ze dan in stoelen, of wat dan ook, te lezen zogenaamd. En we hebben zelfs een foto gemaakt van iemand die in zijn stoel zat, die was gewoon in slaap gevallen. Precies. Bediening des doods en wat het maar wezen mag. Het is triest, daar moet een eind aan komen gewoon. Begrijp je me goed? Ik heb heus niet meer respect voor degene die een etage hoger op die tempelberg, de zogenaamde tempelberg, nee dat is het natuurlijk, maar daar bij die moskeeën rondlopen zal ik maar zeggen. Hè? Dat is natuurlijk precies hetzelfde. Dat is dode traditie. Bepaalde gebruiken, handelingen die men moet verrichten. Mijn woordenboek of wat het maar was, encyclopedie, zegt ook dat is religie. Hè? Het volbrengen van bepaalde voorschriften en uitvoeren van bepaalde handelingen en wetten. En dat is het dan. Maar jodendom is daar natuurlijk toch een karikatuur van. Een duidelijke karikatuur en daarom ook zo duidelijk herkenbaar. Nee, ik meen het bloedserieus. Ik zal u een ander verhaal vertellen, omdat het ook natuurlijk bij mij bovenop ligt, nog steeds. Sodom werd verwoest. Het oordeel over Sodom is volgens de Bijbel zelf een uitbeelding, in elk geval van het oordeel, nog steeds toekomende oordeel, over Jeruzalem. Staat er, hè? Sterker nog, Jeruzalem wordt in de Bijbel in ieder geval in Openbaring 11, maar ook in Jesaja 1, geloof ik, gewoon Sodom genoemd. Jesaja 1 weet ik niet zeker, misschien heb ik het verkeerde hoofdstuk nu, maar het wordt gewoon Sodom genoemd. Zoals Sodom verwoest werd, zo zal Jeruzalem verwoest worden. Maar toen Sodom verwoest werd, werd er een overblijfsel uitgered, huns ondanks. Dat was Lot en 2 dochters en zijn vrouw. Maar die kwam niet ver. Dat weet u, hè? Nou goed, zij wilde eigenlijk niet. Zij richtte zich op het verleden. Begrijp je waar ik het over heb? Het oordeel over Sodom is een oordeel van God, is sowieso een uitbeelding van alle oordeel Gods. En het is mede dus ook een uitbeelding van het aanbreken van het nieuwe verbond. Een oordeel over een oude wereld. En dat is het dan. Er blijft niets van over. As blijft er van over. Kan ik u verzekeren. Maar goed, hè. Maar toen dat gebeurde, toen dat oordeel van Gods wegen kwam, werd er een overblijfsel behouden of zo, hoe je dat maar zegt. Lot en zijn twee dochters, ga ik niet verder op in. Maar ook wordt melding gemaakt van de vrouw van Lot, die terugkeerde naar het verleden, aan het verleden wilde vasthouden, terugkeerde naar Sodom en zij veranderde in een zoutpilaar, staat dan. Nou valt het daar helemaal niet op, want of de bergen zijn van as omdat ze verbrand zijn, men noemt het dan gips. Maar men heeft mij uitgelegd dat verbrande kalksteen, dat is gips, is vooruit. Het is verbrand, die bergen daar. Of het is bergen van zout, alleen maar zout. Of, daar wil ik het dan verder niet over hebben, over hoe die dan ontstaan zijn. Maar de vrouw van Lot veranderde in een zoutpilaar. Maar het moet toch duidelijk zijn dat de vrouw van Lot een uitbeelding is van het Joodse volk dat niet verlost wilde worden, dat vast wilde houden aan het oude, aan de oude traditie die van de vaderen was overgeleverd enzovoorts. En zo versteende de hele Joodse cultuur een pilaar en werd tot een monument van het verleden. Een pilaar bovendien van zout, want zout via de reinigende, ontsmettende, conserverende werking is in elk geval in de Bijbel een beeld van het woord van God. Zodat je in de Joodse traditie of cultuur, religieuze gebruiken, wel degelijk het woord van God kunt herkennen. Maar ding zelf is dood. Die vrouw van Lot. Het Joodse volk, het vrouwelijke staat sowieso voor het uitwendige. En daar gaat het dus om. De uitwendige vorm van het Jodendom heeft alleen waarde voor een museum. Het is een karikatuur geworden van alle religie. En u en ik begrijpen dat er juist in die kring heel wat moet gebeuren voor men de traditie zal doorbreken en oprecht de naam des Heren zal aanroepen. Dan moet men toch wel in uiterste nood verkeren. Dat gaat gebeuren. Al betreft het ook dan maar een klein deel daarvan natuurlijk. Hè? Maar goed, daar gaat het me nou verder niet om. Waar het om gaat is om wat bijvoorbeeld Romeinen 3 zegt. Hè? Aan Israël zijn de woorden Gods toebetrouwd. Aan het Joodse volk zijn de woorden Gods toebetrouwd. En dan is de vraag, zal hun ongeloof het geloof van God er niet doen? Of anders, zal hun ontrouw de trouw van God er niet doen? Met andere woorden, zal hun ongeloof tot gevolg hebben dat God niet doet wat hij beloofd heeft. En God heeft beloofd dat hij de Messias zou zenden die zijn nieuw verbond, die zijn koninkrijk en bovendien die nieuwe schepping zou oprichten. En wij zeggen dan, ja, maar het Joodse volk was ongelovig. En Paulus zegt, nou en? Zal hun ongeloof het geloof van God er niet doen, dat zij verre. En dus, God heeft het nieuwe verbond opgericht, heeft een nieuwe schepping tot stand gebracht in Christus, heeft een koninkrijk opgericht enzovoort. En daar hebben wij deel aan. Sterker nog, we hebben er als eerstelingen deel aan. Nog voor Israël en nog voor het Joodse volk. En dat betekent, naar oud-testamentische systematiek en ook volgens de wet, dat de positie van de gemeente een hogere is dan die van Israël als het straks tot geloof komt. En zeker hoger dan die van de heidenen als die straks tot geloof komen. Want naar Bijbelse maatstaven, Israël zou het eerste volk zijn dat tot geloof komt, überhaupt, hè. Dat is gedetailleerd te bespreken, maar dat doe ik nou niet, hè. Israël, wat u er ook onder verstaan wil, Israël zou het hoofd van de volkeren zijn, de eerstgeborene onder de volkeren, en dus dat laatste koninkrijk van Christus zou een koninkrijk zijn over alle volkeren, maar niettemin is het dan toch een Israëlitisch koninkrijk. Die heb je toch, hè. Maar de gemeente neemt de positie in daar nog boven, want wij waren eerder. Onder datzelfde nieuwe verband wel te verstaan. En om die reden wordt de gemeente, er zit ook weinig anders op, mag, dat mag ik niet zeggen, denk ik. Maar toch denk ik dat wel eens, zit weinig anders op. De gemeente wordt daarom, mede daarom in elk geval, gepromoveerd naar de hemel, omdat Israël op aarde onder de volkeren dat volk van eerstgeborenen zou zijn. Daarom wordt de gemeente van de aarde weggenomen en ontvangt niet een aardse, maar een hemelse positie, opdat via de bekering van het Joodse volk dan wel Israël in de toekomst als eerste onder de volkeren, dat Israëlitisch koninkrijk op aarde zou gevestigd worden. Hebben jullie dat? Maar de gemeente wordt daartussenuit weggenomen. En als je dat begrijpt, en zo moeilijk is dat niet overigens, maar als je dat begrijpt, begrijp je ook dat voordat de Heer ook maar iets gaat doen aan de openbaring van zijn koninkrijk op aarde en aan de bekering van het Joodse volk en wat het maar wezen mag, voor die tijd wordt de gemeente dus inderdaad van de aarde weggenomen. Maar het probleem is dat men het bijzondere van de gemeente veralgemeniseerd heeft, omdat men sowieso eigenlijk niks wil horen van een plan dat God afwerkt in de loop van de geschiedenis. Men heeft onze situatie veralgemeniseerd. Men heeft het begrip hemel gelijkgesteld met het hiernamaals, wat volstrekte onzin is, want het hiernamaals is gewoon een nieuwe schepping. En het hiernamaals is niet in de dood, maar het hiernamaals is via opstanding uit de dood uiteraard. De dood is de dood. En het hiernamaals, wat het woord ook mogen betekenen, waar het ook vandaan komt, is een nieuwe aarde, nieuwe hemel, nieuwe schepping, enzovoorts. Dat is het hiernamaals. Maar wij krijgen een positie in de hemel. En niet eens in een nieuwe. Nou, laat die dan nog gauw even zeggen dan. We moeten dringend gaan koffie drinken. Laat die even gauw zeggen. De Bijbel zegt dat God nieuwe hemelen, twee, en een nieuwe aarde zou maken. Ja, met sluit aan bij Genesis 1, vers 1, waar staat in de beginnen schiep God de twee hemelen. Dat zie je in de vertaling niet, maar het is de klassieke Masoretische lezing. Shamayim zijn de twee hemelen, met ayim aan het eind zijn het de twee hemelen en één aarde. Maar er is nog een hemel, een derde, meer zijn er niet. De zeven hemelen, dat is, hebben wij overgenomen van... Nou, als ik mij vraag van de islam, ja. En anders uit het boek van Henoch, maar dat is niet het boek van Henoch. Dus dat is ook lastig om te zeggen. En misschien, wie het dan van wie heeft, weet ik niet, maar het is niet bij ons. De Bijbel kent drie hemelen. De hemel van de vogels, zeg ik altijd. De vogelen des hemels, weet u wel. De hemel van de sterren des hemels, weet u wel. De eerste noemen wij de atmosfeer, de tweede noemen wij de ruimte. Daarmee heb je meteen de hele schepping gehad. Want God schiep maar twee hemelen. Vind wel genoeg hoor, daar gaat het niet om. En één aarde. Maar er is een andere hemel, de hemel der hemelen. Dat wil zeggen de hemel bij uitstek, de hemel boven de twee hemelen. Die ook genoemd wordt de hemel die van ouds is. Dat is een term die terugwijst voor het begin van de schepping. Net als de oude van dagen over God zelf. Dus niet van de beginnen, maar van daarvoor. En de hemel der hemelen is van daarvoor, maar die wordt niet vervangen. Dat is die onzienlijke wereld. Want de hemel der sterren en de hemel der vogelen is... in ieder geval waarneembaar. We kijken er grotendeels doorheen, dat weet ik wel, maar vooruit. Maar het is zichtbaar in elk geval. Hoe dan ook. De hemel der hemelen, dat is de plaats waar God woont, maakt deel uit van onzienlijke dingen. En daar is onze toekomst, onze erfenis. Dat is niet het hiernamaals, het is net zo goed het hiervoormaals. Daarom betekent die uitdrukking niks. Ik zou wel zeggen, dat is ons hiernamaals. Hoezo? Het is het hier voormaals ook. Het was er altijd al. Naar die hemel worden wij gepromoveerd. Samen met Christus namelijk. En dat is wat geleerd wordt. Niet over het Joodse volk of Israël in de toekomst. Aan Israël is beloofd dit land. Wat de Heer aan Abraham beloofde. Van hier tot daar. En van de rivier van Egypte tot de Eufraat. En van de zee tot weet je veel. tot gunde kantut op, of wat het maar was, zoiets. Maar op aarde, concreet. Alleen in tweede instantie blijkt er nog een beter vaderland te zijn, volgens Hebreeën 11. En dat is een hemels vaderland. En dat is de positie van alle gelovigen sinds de opstanding van Christus tot en met de opname van de gemeente, wanneer de gemeente, dat volk voor zijn naam, voltooid wordt, omdat de Heer tijd vindt om eindelijk zijn koninkrijk op aarde te vestigen, 2000 jaar later. De bijzondere positie van de gemeente is er dus een van eerstgeborenen. U vindt de uitdrukking eventueel in Hebreeën hoofdstuk 12, waar de term gebruikt wordt. Wij zijn toegevoegd aan een gemeente van eerstgeborenen die in de hemel is opgeschreven. Maar eerder dan dat vinden wij die dingen al genoemd in Johannes hoofdstuk 14, waar de Heer met zijn discipelen verzameld is in de opperzaal op Witte Donderdag. Dus het is nu vandaag precies zoveel jaar geleden, zal ik maar zeggen. In Johannes 14 namelijk, bij de bekende woorden van vers 1, uw hart worden niet ontroerd, gij lieden gelooft in God, gelooft ook in mij, dus, logischerwijze, als men gelooft in God, namelijk in zijn woord, in wat hij gesproken heeft, gelooft men dus in de Heer Jezus. En die zegt dan, in het huis mijns vaders zijn vele woningen. Anderszins, zo zou ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om uw plaats te bereiden. En zo wanneer ik heen zal gegaan zijn en uw plaats zal bereid hebben, zo kom ik weder en zal u tot mij nemen, opdat gij ook zijn moogt waar ik ben en waar ik heen ga, weet gij, en de weg weet gij. Dat bleek niet zo te zijn, overigens, volgens Thomas, het volgende vers. Ze wisten niet waar hij heen ging. En dat wordt dan later gezegd, namelijk in vers 6, waar de Heer zegt, nou, ik ben de weg en de waarheid en het leven, niemand komt tot de Vader dan door mij. Dat wil zeggen, men zou zijn waar hij is, namelijk bij de Vader. Dat is dus in de hemel. Daar valt niet zoveel over te zeggen, waren het niet dat deze versen nogal eens misbruikt worden en niet goed begrepen worden. Wat de Heer zegt is namelijk, ik ga heen om uw plaats te bereiden, en wanneer ik heen zal gegaan zijn en uw plaats zal bereid hebben, kom ik weder en zal u tot mij nemen, opdat gij ook zijn mocht waar ik ben. Wel, is hij heen gegaan? Ja. Oké, naar het huis des vaders. Daar hebben we de uitdrukking vaderhuis aan te danken in nogal wat liederen. Heeft hij ons plaats bereid? Of moet ik gewoon eerst vragen, wat is dat eigenlijk? Wat doet hij dan, plaats bereiden? Wat houdt dat in? Nou ja, de gedachte is dikwijls dat hij nu bezig is om ons plaats te bereiden daar. Wat doet hij dan? Behangen en witten? Nou ja, goed. Dat word je niet geacht in het publiek zo te zeggen, maar dat denk ik dan wel. Hè? Wat moet er dan gebeuren daar? Wat is er dan nog niet klaar? Ik dacht toch dat hij alles gedaan had wat nodig was voor onze zaligheid. Nou ja, dat hij een werk aan u en mij doet nu, dat oké, maar dat is toch niet heen gaan en plaats bereiden. Toch? Hij heeft ons plaats bereid. Maar de volgende vraag zou zijn, en is hij alweer gekomen om ons tot zich te nemen?
Ja.
En het antwoord moet zijn, ja. Ja, dat is het nou juist. Dat heeft hij al gedaan. En de volgende vraag is dan dus, en zijn wij waar hij is? Ja, daar heeft men weer minder moeite mee met het laatste. He? Wij zijn waar hij is, zeker wel. Wij zijn namelijk met Christus gezet in de hemel. Weet u nog dat toen de Heer opstond uit de dood, toen kwam hij ene Maria tegen. Dan was die kans groot, want ze heet allemaal Maria zo ongeveer. Maar dat doet er niet toe. Maar hij kwam ene Maria tegen en zei: raak mij niet aan, want ik ben nog niet opgevaren tot mijn vader. En later op diezelfde dag, notabene, bleek dat aanraken geen enkel probleem meer te zijn. Dus was hij inmiddels opgevaren tot zijn vader, en aangezien hij later op de dag bij zijn discipelen was, was hij dus wedergekomen. Goed, los van het hele verhaal, los van, helemaal los hiervan. Wanneer werd de Heer Jezus Christus uitermate verhoogd? Op de eerste paasdag, de dag van zijn opstanding. Nou dan. Toen ging hij dus al heen om plaats te bereiden. Toen werd tot hem gezegd: gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Daarmee, met die woorden, werd hij volgens de Hebreeënbrief in elk geval aangesteld tot koning en hoge priester van het nieuwe verbond. Dat was niet op hemelvaartsdag, was op paasdag, op de dag van zijn opstanding. En de Hebreeënbrief zegt dat dat typologisch werd uitgebeeld op grote verzoendag volgens de Mozaïsche voorschriften, doordat de hoge priester eenmaal per jaar op grote verzoendag inging in het heilige der heiligen, want zo is Christus ingegaan in het ware heiligdom, namelijk de hemel zelf, staat er allemaal in Hebreeën 9. En de strekking van Hebreeën is dat aangezien de hoge priester het hele volk vertegenwoordigt, en de hoge priester welkom is in het heilige der heiligen, dat een beeld is van de hemel, zijn dus alle Israëlieten welkom in het heilige der heiligen. Ze passen er met z'n allen niet in, daar gaat het nou niet om. Maar als de hoge priester die zijn volk vertegenwoordigt het heilige der heiligen ingaat, krijgt daarmee heel het volk een positie in het heilige der heiligen. En dat is de strekking van de Hebreeënbrief, dat wij als gelovigen deel hebben aan die hoge priester en dus een hemelse positie hebben ontvangen. Op grond van de verhoging, opstanding en hemelvaart, de verhoging, de verheerlijking van Christus. En dat is wat op ons als gemeente van toepassing gebracht wordt, namelijk dat wij met Christus gezet zijn in de hemel. Dat is de strekking van Johannes 14. En dat is veel meer dan dat voor ons plaatsbereid is in het hiernamaals, dat we dan de hemel noemen voor de gelegenheid. We hebben nu reeds die positie. En dat is ook wat later uitgebreider gezegd wordt. Ik heb al genoemd zo uit het hoofd Hebreeën hoofdstuk 12. Waarin er staat dat wij zijn gekomen tot, dan wel toegevoegd aan, Hebreeën 12 vers 22. Gij zijt gekomen tot de berg Sion. Geïmpliceerd wordt de ontastelijke berg Sion. Want het staat tegenover Hebreeën 12 vers 18. Want Hebreeën 12 vers 18 zegt: gij zijt niet gekomen tot de tastelijke berg. En de naam Sinaï wordt weggelaten, maar hij wordt beschreven, die berg die in brand stond. Bij de wetgeving was dat. Gij zijt niet gekomen tot Sinaï, met andere woorden, gij leeft niet onder het oude verbond. Maar vers 22, gij zijt gekomen tot de ontastelijke berg, logischerwijze, Sion. En Sion is een naam voor Jeruzalem. Nou ja, voor de hele berg waarop Jeruzalem gelegen is. Gij zijt gekomen tot de berg Sion. Namelijk, of en, maar het is gewoon namelijk, hè. Namelijk, gij zijt gekomen tot de stad van de levende God. Niet die van David, maar die van God zelf. Waarbij Jeruzalem dus weer een afbeelding is van de hemel. Jeruzalem, de stad van David, is een afbeelding op lager niveau van dat koninkrijk van de Zoon van God. Jeruzalem was van de Zoon van David, om zo te zeggen. We zijn niet gekomen tot een tastelijk Sion, maar tot een ontastelijk Sion, namelijk tot de stad, of ook het koninkrijk, want de stad is een koninkrijk, hè. De stad van de levende God. Gij zijt gekomen tot het hemelse Jeruzalem. Dat staat hier ook niet voor het eerst, want dat staat ook in Galaten 4. Jeruzalem dat boven is, dat is ons aller moeder. Moederstad, vaderland, mag ook, maar zoiets. En gij zijt gekomen tot vers 23, de algemene vergadering, of met een ander woord, de gemeente der eerstgeborenen. Dat is ook twee keer hetzelfde. Het gaat om een volksvertegenwoordiging, zoals wij die ook kennen, de algemene vergadering, de Staten-Generaal. Die kennen we maar één dag in het jaar trouwens, de derde dinsdag van september, maar vooruit, hè. De algemene vergadering, een aanduiding van volksvertegenwoordiging. Degene die deel uitmaken van het volk, maar betrokken zijn in de heerschappij over het koninkrijk. En dus deel hebben aan de koning. Het verschil tussen dit Bijbelse beeld en onze situatie, die van Nederland om zo te zeggen, is dat de algemene vergadering naar klassieke maatstaven niet gekozen werd door het volk, maar gekozen werd door de koning. Wel gekozen uit het volk, maar niet van onderaf, maar van bovenaf. De koning koos zijn algemene vergadering. En zo'n algemene vergadering, zo'n volksvertegenwoordiging, heet in het Grieks een ecclesia. Het woord betekent dat men is geroepen uit. Ecclesia. Uitgeroepenen. Door de koning wel te verstaan. En daarom heet wat wij gemeente noemen in het Grieks van de Bijbel ecclesia. Het is trouwens hetzelfde als het Hebreeuwse woord kahal. To call. Geroepenen. Dat wil zeggen een gemeente van eerstgeborenen. Bovendien die in de hemelen opgeschreven zijn. In de zin uiteraard van ingeschreven. We hebben namelijk hemels burgerschap ontvangen. Niet dat ontvangen we in de toekomst in het hiernamaals. Het is de uitzonderlijke positie van de gemeente die reeds nu een hemelse positie heeft ontvangen. Dat je dat ook nog steeds niet ziet, dat is ook waar. Net zo min als dat men dat kan zien van de Heer Jezus, kan men dat van ons zien. Maar daarom is het wel zo. Wij zijn een hemels volk. Nu reeds. En burgers van de hemel. Maar goed, in dat verband lees ik ook dan een paar bladzijden eerder, Hebreeën 3. Waar staat in vers 1, hierom heilige broeders die der hemelse roeping deelachtig zijt. Nou, Israël is nooit een hemelse roeping deelachtig geweest. Israël is geroepen voor een aardse positie. Weliswaar in rangorde boven de overige volkeren, maar niettemin uitdrukkelijk op aarde. En hier staat, die der hemelse roeping deelachtig zijn. Op basis van dat we deel hebben aan Christus, de hoge priester, onze belijdenis en zo verder. Hemelsburgerschap dus. Maar het is geschreven aan broeders, aan wedergeboren mensen en dus gewoon aan de gemeente. Aan ons vandaag, met een hemelse roeping. Vandaar die uiteenzetting in Hebreeën hoofdstuk 9, dat de hoge priester zijn volk vertegenwoordigende inging in het heilige der heiligen, zoals Christus zijn volk vertegenwoordigende inging in de hemel zelf. En daarmee ook in het nieuwe verbond overigens. Beide dingen staan zwart op wit in Hebreeën 9 vermeld. Ik moet Hebreeën 4 toch ook maar even noemen. Vanaf vers 14. Dewijl wij dan, gewoon omdat wij dan dus, een grote hoge priester hebben die door de hemelen doorgegaan is, door de twee en in de drie, om zo te zeggen. De derde hemel. Namelijk Jezus, de Zoon van God. Zo laat ons deze belijdenis vasthouden. Vers 16. Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade. Maar de troon der genade is overdrachtelijk de aanduiding van de Ark des Verbonds, meer in het bijzonder het zogenoemde verzoendeksel, het deksel op de Ark des Verbonds. Maar dat is een beeld van de hemelse positie van Christus, immers. Laat tot u doordringen dat hier dus sprake is van heerschappij der genade. En dat is de bedeling dus, de heerschappij, de bedeling van de genade. Daar leven wij in en de belangrijkste kracht of het belangrijkste principe dat over ons heerst en waaraan we onderworpen zijn, is dat dit beginsel van genade. Niet wet, laat staan de Mozaïsche wet, genade en daarmee vergeving En al wat ermee samenhangt, uiteraard. Hè? Maar het is in de hemel. We hebben een grote priester die op de troon gezeten is. Laat ons tot die troon naderen. En de beeldspraak die erachter steekt en later in hoofdstuk 9 uiteengezet wordt, is deze. De hoge priester is het heilige der heiligen, alle hemelen, alle heiligen door, het heilige der heiligen binnengegaan. En wij zouden als leden van zijn volk gewoon achter onze hoge priester aan met hem meegaan naar binnen. Onder en in dat nieuwe verbond, in het heilige der heiligen, in de hemel dus ook in de praktijk. Alles samengevat in Hebreeën 9. Deze woorden worden trouwens herhaald in Hebreeën 10, maar die zoek ik verder niet op. Maar er staat ook, laat ons toegaan tot die troon. Maar die laat ik maar even buiten beschouwing, zo aan het eind van de avond. Want wat ik nog wil lezen met u is in elk geval Efeze hoofdstuk 2. Waar staat dat de kracht die God gebruikt heeft voor de opstanding van Christus, dat die kracht ook werkt in ons die geloven. Dat was vers 19. En u begrijpt wat het betekent, mag ik aannemen. Als die kracht waarmee God Christus uit de doden heeft opgewekt in ons werkt, betekent het dus dat wij door die kracht ook opgewekt, namelijk wedergeboren worden. Maar aangezien die kracht Christus gezet heeft aan de rechterhand Gods, betekent het dat ook wij een positie hebben ontvangen aan de rechterhand Gods. In de hemel. Nu reeds. Zij twee, ja, dat komt omdat er boven die bladzijde staat hoofdstuk 2, maar het is nog hoofdstuk 1. Hè. Vooruit. Efeze 1 dus, vers 19, welke de uitnemende grootheid zijner kracht zij aan ons, die geloven, naar de werking der sterkte zijner macht die hij gewrocht heeft in Christus, als hij hem uit de doden heeft opgewekt en heeft hem gezet aan zijn rechterhand in de hemel. Wel, die kracht werkt in ons. Met als gevolg dat wij uit de dood zijn opgewekt, nieuw leven hebben ontvangen en met Christus gezet zijn in de hemel aan de rechterhand Gods. In een positie ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en alle naam die genaamd wordt. Niet alleen in deze aion eeuw, maar ook in de toekomende. En zo verder. Een hemelse positie. Dit is nooit aan Israël beloofd. Dit is uitsluitend voor de eerstgeborenen onder het nieuwe verbond. En dus voor de gemeente uit onze tegenwoordige vijfde bedeling. Bovendien wordt er nog aan toegevoegd dat God niet alleen alle dingen aan zijn voeten heeft onderworpen, vers 22, maar God heeft diezelfde Christus aan wie hij alle dingen onderworpen heeft, weer ontleend aan Psalm 8, diezelfde Christus heeft hij aan de gemeente gegeven tot hoofd boven het geheel, boven alle dingen. Dat wil zeggen, de verhoogde Christus is het hoofd van de gemeente, die zijn lichaam is, vers 23. En dus betekent het dat de gemeente een positie heeft in de hemel, aan de rechterhand Gods, ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en alle naam die genaamd wordt. En dat men dat niet erin leest, komt omdat men natuurlijk sinds jaar en dag als gelovige geconfronteerd wordt met allerlei dingen die zo gevaarlijk voor ons zijn en die aan ons mankeren en die niet deugen. En dat sluit nog aan bij bij hoe wij onszelf beoordelen, naar de mens zal ik maar zeggen, dus we nemen dat nog voor waar aan ook. Maar het is niet waar, het is niet bijbels namelijk. God stelt ons in Christus, heeft ons daar een positie gegeven. En daaruit zouden wij wandelen. En anders lees ik gewoon Romeinen 8. Wij zijn in Christus meer dan overwinnaar. Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Wat zal een mens mij doen, heet het in het Oude Testament, maar hier toegepast op de gemeente, enzovoorts. Dat wij lichamelijk nog in deze wereld zijn, doet niks af aan onze officiële positie, ons burgerschap in de hemel als zodanig. Dat het een en ander daarvan nog praktischer uitgewerkt zal worden in de toekomst, dat er nog ontwikkeling in zit, dat is inderdaad waar, maar het neemt niet weg dat we die positie al hebben ontvangen. En teruggrijpend weer op de oud-testamentische symboliek, de Heer zei: al wat de baarmoeder opent en van het mannelijk geslacht is, is voor mij. Al uw eerstgeborenen. En de gemeente is eerstgeborenen van het mannelijk geslacht. Of de gemeente is mannelijk. Is een man. Een knechtje wordt hij genoemd en hoe dat maar heet. In ieder geval een zoon. En daarom is de gemeente bestemd voor de Heer. En u weet wat men in het Oude Testament dan deed. Degene die de baarmoeder opende, de eerstgeborene van het mannelijk geslacht. Men bracht hem in de tempel. Maar de tempel is een beeld van de hemel. En dat is het dan. Dat is met de Heer Jezus gebeurd. Zat in Lucas 2 nog. Bovendien met Samuel. Weet u nog? De hoge priester wist er weinig raad mee. Maar die kreeg ineens een soort pleegkind aangereikt. En ik kon het ook niet afwijzen. Want moeder Hanna had gelijk. De eerstgeborene is voor de Heer. Dus ja, waar breng je zo iemand dan? In de tempel. Zo ging dat. Nou, dat is de positie van de gemeente. Gezet in de hemel. Zie? Goed. Dus Efeze 2, maar, of sorry, Efeze 1, maar stond natuurlijk al in vers 3, hè? Van Efeze 1. De Heer Jezus Christus, de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons gezegend heeft, letterlijk met elke, in goed Nederlands, met elke geestelijke zegening in de hemel in Christus. Niet op aarde, maar in de hemel in Christus. Dat is een sterke term, maar daarom wordt het hierna ook toegelicht, maar ongeveer het eerste wat vermeld wordt. Nou ja, het tweede dan. Maar wat vermeld wordt is dat hij ons tevoren, vers 5, verordineerd heeft tot zoonstelling. Dat is aanstelling in het eerstgeboorterecht inderdaad. Zoonstelling. Vraag maar na aan Abraham, Isaac, Jacob. Of anders aan Ismaël en Esau. Zoonstelling is aanstelling in het eerstgeboorterecht. Daartoe zijn wij tevoren verordineerd. Als gemeente. En dat is de specifieke aard van de vijfde bedeling ter onderscheiding van de zesde en zevende. Want de zesde en zevende zijn net als de vijfde onderdeel van het nieuwe verbond. Mensen worden ook hierna, worden ze door geloof behouden, worden ontvangen door geloof de Heilige Geest, worden wedergeboren. Maar ze zijn hierna niet meer eerstelingen. Nou ja, Israël. Als volk van eerstelingen. Maar de werkelijke allereerste is de gemeente. En die is dan van de aarde weg dan natuurlijk. Zie? Dat is de bijzondere aard van onze bedeling. Nou goed, dan hebben we nog Filippenzen 3. Ik kan het nog net even opzommen in de haast. Filippenzen 3. Waar staat in vers 20. Maar onze polytuima, politiek. Polytuima, wijze van leven in het geheel van een koninkrijk, dat heet polytuima. Men heeft het vertaald met wandel, de NBG heeft het vertaald met burgerschap. Dat is ook wat het is, dat is allebei correct. Onze wijze van leven als onderdeel van een samenleving in een koninkrijk, polytuima. Onze wandel, ons praktische leven dus, is in de hemelen waaruit, of op grond waarvan betekent het eigenlijk, op grond waarvan wij ook de zaligmaker verwachten, namelijk de Heer Jezus Christus, die ons vernederd lichaam veranderen zal, opdat hetzelfde gelijkvormig worden aan zijn heerlijk lichaam. Let op wat er staat niet, wij verwachten te overlijden en daarna op te staan en dan zijn we in de hemel. Laat staan, wij verwachten te overlijden en dan zijn we in de hemel. Dat is helemaal een dwaas idee trouwens. Als je overlijdt, ga je naar het dodenrijk, niet naar de hemel. Maar wat hier staat is, wij zijn al in de hemel. We hebben daar onze polytuima, ons burgerschap, onze wandel. En op grond daarvan, dat is waaruit, op grond daarvan verwachten wij dat wij ook lichamelijk in de hemel gesteld zullen worden. Met andere woorden, dat dit aardse lichaam vervangen zal worden door, dan wel veranderd zal worden in een hemels lichaam. En dat is natuurlijk wat 1 Korinthe 15 daarover te melden heeft. Maar ja, daar was ik alweer aan voorbij, hè. Er staat, wij zijn beelddragers van Adam, maar we zullen beelddragers van Christus worden ook naar het lichaam. En dan wordt aangekondigd wat wij noemen de opname van de gemeente, want dat is de gebeurtenis waarbij in ieder geval ook wij die levend overblijven tot de toekomst des Heren, in een punt destijds, heet het, veranderd zullen worden. En dit sterfelijke onsterfelijkheid zal aandoen, dat moet, want eerder kun je de erfenis niet in ontvangst nemen, staat er. Want dit vergankelijke, dit sterfelijke zal niet het koninkrijk erven, wel ingaan, maar niet erven. Daarvoor moeten we eerst ook naar de uitwendige mens veranderd worden. Dat heet opname van de gemeente, dat is de gebeurtenis die deze tegenwoordige vijfde bedeling afsluit. Onze wandel is in de hemel. En tot slot lees ik dan ook nog, maar er zijn veel meer van die schriftplaatsen natuurlijk. Maar tot slot lees ik dan ook Colossens 3 vers 1. Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoekt de dingen die boven zijn. Waar Christus is, zittende aan de rechterhand Gods, dat zouden we zoeken. En ons daarop richten. En daarna bedenk de dingen die boven zijn. Uiteraard met dezelfde betekenis. Zoeken is bedenken, bedenken is zoeken. Bedenk de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn, want gij zijt gestorven en uw leven, want we hebben toch weer leven ontvangen, en uw leven is met Christus verborgen in God. En wanneer Christus zal geopenbaard worden of zijn, die ons leven is, dan zult ook gij met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Want als Christus komt in heerlijkheid op aarde om zijn koninkrijk te openbaren, komt hij met heel zijn gemeente. Weet je wat ik nou in gedachten heb? Ik zie in gedachten de koningin staan op die trappen voor het bedest met het hele kabinet ernaast, zal ik maar zeggen. Ja. Ik bedoel, de voorstelling van de koningin met haar regering. Nou, dat is het ongeveer. De koning komt en met hem zijn 10.000 engelen. Ik heb het net niet meer gelezen uit Hebreeën 12, maar het staat daar. Maar met zijn heiligen, met de gemeente namelijk. Met de hemelse heerlegers. Zie? Met het resultaat van deze tegenwoordige bedeling. Want het idee dat wij met de opname van de gemeente naar de hemel gaan en dat daar nog niemand iets meer van ons zal vernemen hier op aarde, omdat we er domweg niks mee te maken hebben, dat is een dwaas idee, hoor. Dat is weer het idee van die gemeente heeft niks van doen met wat hier vooraf ging en ook niet met wat daarna nou volgt. Dat is helemaal apart. Het is exclusief. Ja, het meeste in het christendom is exclusief gemaakt met dikke muren eromheen en kerkmuren en weet je veel wat? Nee, wij worden geroepen uit deze wereld. Wij zouden, en daar hebben we het een volgende keer over, wij zouden de Heer tegemoet gaan. Want de Heer zelf zal nederdalen, maar wij gaan hem tegemoet en zullen met hem geopenbaard worden in de heerlijkheid. En vanuit onze hemelse positie, net als engelen zal ik maar zeggen, betrokken zijn bij de gang van zaken op aarde. De openbaring van zijn koninkrijk op aarde in de toekomst. En dat blijft ook altijd zo. Aardse dingen worden nou helemaal overruled, hoe zeg je zoiets? Beheerst door hemelse dingen. Maar wij zullen die hemelse dingen zijn, om zo te zeggen. Hebben we die tot zover? Dat is onze specifieke positie. Waarna er een rangorde ontstaat die in 1 Korinthe 11 deels vermeld wordt. Namelijk, begin van 1 Korinthe 11. God is het hoofd van Christus. Christus is het hoofd van de gemeente. De gemeente is het hoofd van Israël. Kan niet anders, want het aardse koninkrijk is een Israëlitisch koninkrijk. Maar als de gemeente rangorde daarboven staat, dan is de gemeente het hoofd van Israël. Dat is een rangorde, lage, bestuursconstructie, bestuursvorm of hoe zeg je zoiets. God is het hoofd van Christus, Christus is het hoofd van de gemeente is het hoofd van Israël, Israël is het hoofd van de volkeren. Daarna zeggen we, maar Christus maakt deel uit van de Godheid, dat is zo. Maar de gemeente maakt deel uit van Christus. En Israël maakt deel uit van de gemeente. En andersom, Christus is hoofd van de gemeente, maakt dus deel uit van de gemeente. Maar de gemeente is hoofd van Israël, maar maakt dus deel uit van Israël. De gemeente is toch Israël. Zo aan het eind van de avond. Hè? Moet toch langzamerhand een keer mogelijk zijn om die dingen zo te zeggen. Er is wel onderscheid, maar er is ook overeenkomst. Bovendien, Christus zelf zou het hoofd van Israël zijn. Maar er zit de gemeente nog tussen. En dus als de Messias verschijnt in de toekomst aan Israël, verschijnt hij met heel zijn gemeente. Met heel het resultaat van het werk Gods in onze dagen, waarin zijn koninkrijk verborgen was. Dat is de bijzondere aard van de gemeente uit onze tegenwoordige tijd. Maar daar moet ik het dringend bij laten, want onze tegenwoordige tijd zit er weer ruimschoots op.